de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heer, door den Heiligen Geest. Amen.
Laat ons nu zingen van Psalm 110, vers 1, 2, 3 en 4. Psalm 110, vers 1, 2, 3 en 4.
Te zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 68, het 17e vers. Psalm 68, vers 17, na de geloofsbelijdenis. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en niet geluk spreken in zijn hart. Aldus, ik geloof in God den Vader, een almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor hedenmiddag is in de eerste plaats uit het boek Genesis, daarvan het 14e hoofdstuk, de verzen 18 tot 20. In Genesis 14, de verzen 18 tot 20, en vervolgens uit Hebreeën 6, te beginnen bij Hebreeën 6. Vers 19 tot Hebreeën 7, het derde vers. Dus van Hebreeën 6, vanaf vers 19 tot 7, tot en met vers 3. Wij lezen nu het woord Gods al dus. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. En hij was een priester des Allerhoogsten Gods. En hij zegende hem en zeide: gezegend zij Abraham, zij Abraham Goden. Ten Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend is de Allerhoogste God, die uw vijand in uw hand geleverd heeft. En hij, dat is dus Abraham, gaf hem, Melchizedek, de tiende van alles. En dan uit de Hebreeënbrief. Welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden, zijnde in der eeuwigheid. Want deze Melchizedek was koning van Salem en priester des Allerhoogsten Gods,
Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende, aan welken ook Abraham van alles de tiende deelde, die voor eerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid, en daarna ook was koning van Salem, het welk is koning des vredes. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende, maar de Zoon van God afbeeldende, blijft hij priester in eeuwigheid. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat gij ons in dit middaguur samen hebt gebracht in uw bedehuis. En wij vragen u, wilt gij de hemel voor ons openen, opdat we niet afgesloten van u en van ons oorsprong en van onze bestemming zijn. Heere, wilt gij ons uw Heilige Geest schenken? Gij hebt gezegd waar wij om uw woord verzameld zijn, dat gij daar in ons midden wilt zijn, in de Zoon uw liefde. O Heere, wij vragen alleen om die betrekking met hem en daardoor met u. O Heere, gij weet waar wij ons ophouden. In welk deel van uw schepping, in welk gebied. O Heere, wij kunnen zelf niet eens verstaan wat het gebied is. Of het een duistere uithoek is van uw schepping. Of dat het aan de grens ligt van de donkerste gebieden. O Heere, gij zijt God. En Heere, wij vragen u, geef ons inzicht en macht. Om niet te beperkt te zijn en uw God te laten zijn. Wat uitgaat boven ons denken en boven ons vermoeden en zelfs boven ons bidden. Heere, wij bidden u, wilt gij in de Zoon uw liefde die verbinding schenken, opdat wij mogen leven, opdat ook wij mogen zien dat de dagen, de tijden, de jaren die ge ons schenkt, dat die zin hebben in u en dat ge van ons vraagt om te leven voor uw aangezicht. O Heere, geef dan dat we mogen beseffen dat ieder ogenblik van oneindige waarde is. Dat het die waarde moet krijgen door de kracht van het bloed van de verzoening van onze Heer Jezus. En wil ons daar in dienstbaar maken, opdat wij uw dienst, het leven mogen zien als uw dienst en eredienst. O Heere, staan van bij op de raadslachtige wegen. O Heere, wilt gij ons de weg wijzen? Heere, wij vragen u, wilt gij dan bovenal ook vanmiddag ons door de kracht van uw geest ook inzicht doen krijgen met ons ganse wezen in het woord. O Heere, geef dat wij eruit mogen leven, dat we kracht uit mogen vinden en mogen krijgen. Heere, en wil dan dat woord klank geven door de adem van uw Heilige Geest. O Heere,
Hef ons zo door uw genade boven onszelf uit. We dragen u op al onze noden en zorgen die we kennen, die we niet kennen. De noden van onze naasten. We willen u in het bijzonder voor de zieken. Wilt gij genezing geven? Wij bidden u voor alle die afgezonderd worden. In eenzaamheid dreigen te verdrinken. O Heere, zend uw engelen uit. Ook al zijn ze voor ons onzichtbaar. O Heere, zend die hemelbode uit. Opdat wij mogen leven en in een voortdurend verkeer mogen zijn met u die in het ontoegankelijk licht is. O Heere, uw engelen zijn toch dienaren, gezanten van uw lieve Zoon. O Heere God, wees zo met ons allen en bevestig ons in het kindschap van u. O Heere, wij vragen u, geef dat wij steeds weer, niet eens voor een keer, maar tot onszelf mogen komen. Tot de bezinning en tot onszelf komen. Niet alleen ziende de donkerheid van onze situatie in deze wereld. O Heere, maar geef ons bovenal zelf kennis door ons indachtig te maken, onze afkomst, dat we in uw beeld zijn geschapen en dat we bedoeld zijn als uw kinderen. O Heere, geef dat wij zo ook zelf kennis mogen krijgen, niet alleen in de omvloersing en duisternis van de uitlandigheid, van de ellende en van de ballingschap, maar dat wij onze hoge afkomst indachtig worden en dat die ons mogen verplichten en dat wij dan mogen roepen om de kracht en de sterkte van uw macht en om de wapenrusting te verkrijgen van u die waardig is bij dat kindschap God. O Heere, wees zo met ons en wil ons ook in deze dienst daarvoor toerusten. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Heere, wij vragen vergeving van onze zonden, vernieuwing van ons leven, om zijn naams wil. Amen. Zingen wij nu met elkander gezang 224. En ik moet nog een aantal afkondigingen eerst doen. Hoop ik niet dat ik ze ergens verstopt heb. Ik had nog een boekje gehad. Oh, hier. Ik heb het gevonden. Ja. In de eerste plaats de collecten voor die zijn bestemd. De één voor de kerkvoogdij. En bij de deurcollecte is ook een collecte, is ook een kerkvoogdijcollecte. Voor het een verzoek om dit mee te delen, dat een Open Monumentendag is. In het kader van de landelijke Open Monumentendag wordt op zaterdag 12 september 1987 de Hillegondakerk vanaf 10 uur 's morgens tot 17 uur in de middag voor bezoekers opengesteld. Gedurende de hele dag zijn er rondleidingen met uitleg bij de historische bezienswaardigheden, zowel in de kerk als bij de ruïne en een nieuwe ringmuur. Er is een kleine tentoonstelling van foto's en gebruiksvoorwerpen uit het verleden. Regelmatig wordt deze dag door de heer Aad van der Hoeve, de organist, orgelbespeling gegeven met uitleg over het meer leeflang orgel van deze kerk. Een korte beschrijving van de historie der kerk en van de bedienswaardigheden is gratis verkrijgbaar. Dus de collecten zijn voor kerkvoogdij nu en bij de deurcollecten ook voor de kerkvoogdij. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons dus zingen gezang 224 in zijn geheel. tekst voor de hele middag is uit het zesde hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën, het 19 en 20ste vers. Hebreeën 6, vers 19 en 20. Wij lezen het woord Gods aldus. De hoop welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Gemeente, dat hier de tekst geeft een ontzaglijk heerlijke en vertroostende bevestiging van onze hoop. Er wordt gesproken van de ziel, dat is, we hebben er eerder op gewezen, een bepaald deel van ons menselijk wezen, dat het meest broos is. En verbonden met het lichaam. Alle stormen en moeite van deze wereld kent. Mens heeft ook een hoger beginsel, de geest. En er is nog een hoger beginsel, hebben we opgewezen. De goddelijke adem. Maar wat hier ziel wordt genoemd, dat is wat samenhangt met ons onmiddellijke leven, met het lichamelijke leven, met het bloed. Maar ook onze gewone gedachten en gevoelens mee samenhangen. En dikwijls zijn die hogere gebieden van ons veelal afgesloten. Wat stormt het in dat menselijk leven? De psalmen spreken ervan. Psalm 42. O mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij. Dat is de ziel dat deel. En er wordt hier gezegd dat die ziel die zo bewogen wordt in de aanvechtingen van het leven, de bedreigingen en de aanvallen van de zonde en de vreselijke gevolgen daarvan, tot de vergankelijkheid toe, dat die ziel niet zomaar losdrijft, maar dat die ziel verbonden is, vastgemaakt is aan een anker. We weten een anker van een schip, kan neergeworpen worden en grijpt in de bodem en dan ligt het schip vast. Dat beeld gebruikt de schrijver van de Hebreeënbrief hier. En dan wordt er gezegd dat dat anker, dat het is doorgedrongen tot achter het voorhangsel in het binnenste. En dan staat er eigenlijk dat vreemde woord. In het diepst esoterische staat er eigenlijk. En in de oude godsdienst en overal werd een onderscheid gemaakt tussen het exoterische en het esoterische. Het exoterische is wat je van de buitenkant ziet. En het esoterische, dat is wat je leert verstaan door de inwijding van de Heilige Geest. Het is het allerdiepste. En wat is nu achter dat voorhangsel, dat woord, wat hier hetzelfde is wat bij de tempel gebruikt wordt, dat voorhangsel dat is het ontoegankelijk licht waarin de Heere God zelf is, met zijn Torah, met zijn wijsheid en met zijn geest. En u wordt hier gezegd dat die bewegelijke ziel, die zo aangevochten kan worden, zodat mensen dikwijls die wel willen geloven en die ook geloven, soms helemaal in de aanvechtingen, het niet meer bewust kunnen voorstellen dat er hogere dingen zijn. Toch, ondanks alles, is die ziel met dat anker verbonden. Dat anker dat is ingegaan achter die scheiding dat van die ontoegankelijkheid in het ontoegankelijk ligt. Hier zegt de schrijver dat de ziel daarmee verbonden is. En dan is dat ingaan van dat anker, dat is de Heer Jezus die opgevaren is ten hemel en die in het ontoegankelijk licht zit, ter rechterhand van de kracht Gods die naast de Vader gezeten is. Dat wordt hier gezegd. En nu wordt dit alles verder uitgewerkt, dan wordt er gezegd dat hij die dit is en die dus het priesterschap bekleedt, op een speciale wijze priester is. Wat betekent eigenlijk het woord priester? Dat is een prachtig woord in het Hebreeuws. Het woord koheen, dat is direct het woord. Ik weet wel dat er vele Joden zijn die nog kohen heten, die zijn dus van de priesterlijke stam. Koheen, priester, maar het betekent eigenlijk die onmiddellijke verbinding met God sluit. Dus de priester is de verbinding. Het Latijnse woord in dit opzicht, pontifex, is ook een prachtig woord, want dat betekent eigenlijk brugbouwer. Een bouwer van een brug tussen deze wereld en de andere wereld. Maar priesterdienst in deze zin, zoals het in het Hebreeuws staat, is die onmiddellijk omgang met God heeft, waarin die onmiddellijke vertrouwensverhouding is, maar die tegelijk ook niet alleen voor de mens persoonlijk is, maar die ook verbinding tot stand kan brengen voor anderen. Dat priesterschap. Maar er wordt hier gesproken van een bepaald priesterschap. Er worden verschillende ordeningen van priesterschap in de Bijbel genoemd. Daar is het gewone priesterschap, wat in Israël is, dat is het priesterschap van Aaron. Dat zijn de priesters die dienst doen in het heiligdom, in de tempel. En dat is begonnen, dat is ingezet. Dat is tijdens Mozes. En eerder is het al geweest, onder de stam van Levi waren ze. De priesters, maar dat waren de priesters in Israël. En die priesterdienst die is doorgegaan tot de verwoesting van de tempel. Het heeft een heel speciale betekenis gehad. Maar is daarmee het priesterschap opgehouden? In geen geval. En het is ook niet van Israël afgenomen. Alleen wordt ons in de Heilige Schrift ook steeds in het Oude Testament van een bepaald soort priesterschap gesproken. En er wordt er gezegd een priesterschap, priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is een ander priesterschap. En dat is nu juist, gemeente des Heren, zo ontzaglijk belangrijk, ook juist voor het praktische leven, om dat te zien. Want dat priesterschap, waarom het hier gaat, waar het andere van Aaron zeker dienstbaar aan is, en niet zo terzijde geschoven kan worden, maar dat priesterschap, dat is nu juist wat uitgedrukt ligt in dat touw, dat koord, die verbinding met dat anker wat achter en in het ontoegankelijk licht is. Het is ontzettend belangrijk, broeders en zusters, dat wij midden in de wereld staande, met alle aanvechtingen en vragen, van binnen kunnen we bestormd worden in onze ziel, en ook van buiten, dat ondanks dit alles wij toch daarmee verbonden zijn met die Jezus, die is de vlees geworden Torah, de vlees geworden wijsheid Gods, die onder ons heeft gewoond, die 33 jaar hier in deze wereld is geweest, die ingegaan is in het allerdiepste esoterische, het diepste geheimnis van het ontoegankelijk licht, dat wij toch die verbinding onderhouden. En die eeuwige, onveranderlijke verbinding, onlosmakelijke verbinding, die is nu juist het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Broeders en zusters, het is een wonderlijke, geheimzinnige figuur waarvan sprake is in de Heilige Schrift. Moet u er eerst iets over zeggen? De meesten van u kennen de verhalen natuurlijk heel goed. Ik moet het alleen een weinig uitwerken. Wordt een verhaal verteld in de Heilige Schrift openbaart ons dat van Abraham. Abraham heeft neef Lot en zijn familie, maar Lot hoort niet tot het volk van Abraham. Hij is er wel aan verwant. Hij heeft er veel mee gemeen. Maar zijn naam Lot betekent eigenlijk de omsluiering, de omneveling. Dat is altijd weer het gevaar als mensen die niet tot het volk behoren, als die met de hoogste heilswaarheden bezig zijn, dan is er zo dikwijls toch een omneveling. En het is juist waarom het gaat in de grote worsteling van de christelijke kerk, dat wij die omneveling, die verwantschap aan Lot, dat wij die verliezen. Maar het is zo dat Lot niet overgelaten wordt aan de harde slagen van het leven. Nee, ondanks alles, ondanks dat hij een andere weg is gegaan dan Abraham, gedenkt de Heere God Lot vanwege Abraham, vanwege zijn uitverkoren volk. Lot is in Sodom terechtgekomen en Lot heeft zich daar steeds meer thuis gevoeld. En dan komt er over Sodom een eerste waarschuwing. Het is zo dat er machtige koningen komen en die nemen die steden Sodom en Gomorra in bezit. De koningen van Sodom en Gomorra worden overwonnen. Ze worden weggevoerd in krijgsgevangenschap en er kan alles mee gebeuren en hun haven is meegenomen. En Lot is meegegaan. Merkwaardig. Wat er gaat gebeuren. Abraham hoort dit bericht. En dan wapent Abraham zijn manschappen. En Abraham trekt op en verslaat de koningen die Lot en de koningen van Sodom en Gomorra en hun haven hebben weggevoerd. En hij brengt ze terug. Het is een waarschuwing voor Sodom en Gomorra. Geen enkele verdienste, maar alleen om Lot. En Lot had ook nog geen verdienste, maar terwille van Abraham, terwille van het uitverkoren volk, dat in de wereld is gesteld om de volkeren te redden, worden ze gered. En het is helaas zo, dat later blijkt, dat ze die tijd van de redding niet hebben benut. En dan gaat het vreselijke gebeuren dat Sodom en Gomorra verwoest worden. Ik spreek daar nu niet van, ik breng het alleen hiermee in verband. Abraham heeft de vijanden verslagen en Lot en degene bij wie hij woonde teruggebracht. En dan te midden van die geschiedenis, als dit gebeurd is, dan wordt er in de Bijbel en eens iets zo heel merkwaardigs gezegd, dan is er ineens sprake van een heel mysterieuze koning. Melchizedek wordt hij genoemd. Daar wordt een verklaring van gegeven, het wordt Melchizedek. Melchizedek, het is koning der gerechtigheid en hij is koning van Salem. Salem betekent eigenlijk, heeft dezelfde stam als het Hebreeuwse shalom, vrede, koning des vredes kun je zeggen. Maar het is ook koning van de volmaaktheid, van de ongerepte volmaaktheid. Een merkwaardige situatie, daar is te midden van die wereld, waar toch al die volkeren onder de zondeval zuchten, Maar heeft de Heere God een nieuw begin gemaakt. En dat is in Abraham. Want uit Abraham moet het volk voortkomen. Dat er is om, daar moet de grote verlosser uit voortkomen. En door middel van het volk en de koning, de Messias, moeten de volken bevrijd worden. Maar nu wordt ons hier gezegd, en dat is zo hoopvol, er gaan zoveel mensen aan voorbij. En het is toch zo'n ontzettende troost, je kunt je toch afvragen, wat is er nu toch geweest vanaf die verdrijving uit het paradijs, totdat God Abraham riep. Heeft God dan in die tijd het grootste deel van de mensheid dus in de steek gelaten of verworpen? En dan blijkt het dat het helemaal niet waar is. We komen hier op een bepaalde plaats die in de geschiedenis van ontzaglijk grote betekenis is. Hier is Salem genoemd. Het gaat hier om de plaats waar later Jeruzalem is, de tempelberg is, waar de tempel gebouwd wordt. En voordat het een gebied van Israël is, want het is pas later aan Israël toegevoegd, David heeft het pas veroverd, Israël bestond al lang, en toen hoorde Jeruzalem er nog niet bij, maar blijkbaar is dan die plaats, de Salem, een wonderlijke plaats. Een plaats waar zich een heiligdom bevond. Een heiligdom met een koning, priester. En die is dan die Melchizedek. Er staat van hem iets merkwaardigs. Er staat dat hij is een priester van de Allerhoogste God. Hier wordt niet de godsnaam van de God van Israël genoemd, maar het is dezelfde. Het is zo dat er blijkbaar, voordat Abraham geroepen werd, de Heere God een heiligdom op diezelfde plaats van Jeruzalem heeft gesteld met een koning, met een priester, en het gebied dat hij beheerst, dat Salem drukt uit. Hij is koning des vredes, koning van de volkomenheid, hij is koning van de gerechtigheid, dat wil zeggen van de Torah, van de heilige wijsheid Gods. Hij is daar aanwezig als Abraham daar komt en blijkt daar te zijn. Er is een heiligdom. Er is dus blijkbaar op deze aarde een bewaring van de Heere God geweest, dat hij een heiligdom, een priesterdienst heeft ingesteld, wat altijd is gebleven. Hier is een priesterschap dat geen einde heeft, en dat er voor altijd is, en ook voor Abraham geroepen was, is geweest. Er moet dus iets zijn geweest, ook voor die tijd, waar de diepste ingewijden van de volkeren zich op hebben kunnen oriënteren. God heeft de mensheid niet in de steek gelaten. Daar was een volmaakt heiligdom, met een volmaakte priester, en het blijkt dat hij zo hoog is, dat als de stamvader van een uitverkoren volk komt, dat die stamvader Abraham door Melchizedek, door die priesterkoning, gezegend wordt. Hij is een priester van de Allerhoogste God. Dat is de God die de bezitter is, staat erbij, van hemel en aarde, die de schepper is van hemel en aarde. En die God, daar verbindt hij mee, is hij priester van. En hij wordt zo hoog gesteld in het verhaal, dat Abraham, de vader van het uitverkoren volk, toch aan deze priester tienden moet brengen. Dus hem moet erkennen als de meerdere en de hogere. O, broeders en zusters, wat is dat een moedgevend iets dat deze wereld, ook na de zondeval, nooit zonder zo'n heiligdom is geweest. En nu verder, wie is dat dan eigenlijk? Het is ook zo dat deze priester koning Abraham zegent, en dat het zo is dat hij ook die God, die hoogste God, zegent. En zegen in de Bijbel, dat komt veel meer malen voor, want dikwijls vertalen de vertalingen, de statenvertalers ook, zegenen met loven. In Psalm 103 staat niet loof den Heere, maar zegent de Heere. Het is dat zegenen van de Heere, dat is om niet alleen alle toewijding en alle gerichtheid van een mens, maar alles wat een mens heeft, dat is het hoogste en zijn leven en alles wat hij ontvangen heeft, het wijdt en toewijdt aan God de Heere, namelijk in de hoogste dankbaarheid, door te erkennen dat het alles van hem is. Nu, deze Melchizedek spreekt die dubbele zegen uit. Het is juist de zegen die betekent zijn priesterschap, dat hij in die ene zegen Abraham en zijn toekomst, wat eruit voortkomt, dus het hele volk tot op de huidige dag, verbindt en al in een blijvende verbinding een zegen geeft met dit uiterste, tot het uiterste van de aarde, met de hoogste God, die is later geopenbaard aan Abraham en zijn volk als de Heere, de God van Israël. Het is dezelfde. Het is de allerhoogste God die boven alle andere machten staat. En wat doet hij dan in die eredienst? Wat brengt die Melchizedek dan voort? Wat houdt die eredienst in? Hij brengt voort brood en wijn. Dat is natuurlijk niet toevallig, broeders en zusters, brood en wijn. Brood is het lichaam waarin de Torah, de wijsheid Gods, in het vlees komt en geopenbaard wordt. Het is de kracht die ook lichamen onsterfelijk maakt. En de wijn, dat is het bloed van de Torah die mens wordt en die vlees wordt en die tot bloed, tot een levende ziel wordt om de sterfelijk geworden zielen der mensen onsterfelijk te maken. Hier brengt Melchizedek het brood als het lichaam van de het vlees geworden woord en de wijn het bloed voort in deze wondere eredienst die daar plaatsvindt. En dan, hoe is het zo dat alle daaraan, hij geeft het aan Abraham en waarschijnlijk hebben die anderen daar ook deel aan mogen krijgen, hoewel dat niet zo gezegd wordt. We moeten niet verder gaan dan de tekst zegt. Wel is zeker dat het aan Abraham gegeven wordt. Ter versterking. Ter onderhouding. Die figuur. Maar wie is dat dan toch eigenlijk? Want wat bemerken we nu verder? Wat gebeurt er? Die plaats, Salem, waar dit gebeurd is. Waar dat heiligdom is. Waar brood en wijn wordt voortgebracht. Daar gebeurt nog wel het een en ander mee in de geschiedenis. Is er eerst, het is dezelfde plaats naar de overlevering waarop Abraham geroepen wordt even later om zijn zoon Isaac te verhogen, te offeren op een van de bergen, letterlijk verhogen. En het is zo ver gekomen dat Abraham het mes opheft om zijn zoon te slachten. En dan komt daar de engel des Heren en die zegt, strek uw hand naar de jongen niet uit. En dan komt het, wat gebeurt daar dan? dan is daar op Moria een ram die zichzelf in de struik heeft verward, met opzet. Die ram stelt zich beschikbaar. Die ram is naar de overlevering, de Joodse overlevering, voor alle eeuwen geschapen als het lam dat geslacht is, zoals de Openbaring van Johannes later ook zegt, vanaf de grondlegging der wereld. En dan kunnen we zeggen, wat een wonderlijk verband is er nu. Daar is eerst die priesterkoning, die een priester is van de Allerhoogste God, die zelfs boven Abraham staat. En hier is dan het offer van die ram in de plaats van Isaac. Daarom gaat Isaac vrij uit. Het Joodse volk wordt gehavend. Het is erbij betrokken, maar het wordt nooit geheel uitgeroeid. En het is omdat een ander in de plaats geofferd is, de ram. En later zegt Caiaphas, het is beter dat één mens sterft in de plaats van het volk, dan dat het hele lichamelijk levende volk vernietigd zal worden. Het is bijna, maar het volk blijft daardoor gespaard. Want wie is nu die ram? Hoe is dat verband met Melchizedek? Dan spreekt daar de Hebreeënbrief, waar onze tekst uitgekozen is, op een wonderlijke wijze van. Het gaat nog altijd, moet u dus vasthouden, om dat anker, om die verbinding van die ziel die hier in die onevenwichtigheid is, in die aanvechtingen, die daar toch verbonden is met dat anker. En nu wordt er ons meer gezegd over Melchizedek, de gewijde schrijver van de Hebreeënbrief. De Hebreeën, dat is het volk van Israël en alle die ingewijd zijn. Want het woord Hebreeër, dat betekent degene van de overkant, die met de overkant achter het voorhangsel verbonden is. Dat betekent eigenlijk letterlijk het woord Hebreeër, van de overkant komen, die in de overkant thuis hoort. Dat is gewoon de afleiding van het woord. Het omvat dus, dat is het volk van Israël en alle die daarbij betrokken zijn en ingelijfd zijn door de genade van de koning Messias. Die Hebreeënbrief, die gewijde schrijver, die brengt daar Melchizedek ter sprake. En dan zegt hij dat weer, Melchizedek, het betekent de koning der gerechtigheid. Dus het is de koning der gerechtigheid. Verder is hij dus koning van Salem, waar we over gesproken hebben, van de volmaaktheid. Er is dus een gebied reeds volmaakt op aarde. En dan zegt hij zulke wonderlijke dingen, die schrijver. Dan zegt hij van deze Melchizedek dat hij geen vader en moeder heeft. Dat wil zeggen dat hij dus uit de eeuwigheid stamt. Er wordt verder van hem gezegd dat er geen geslachtsrekening van hem is. Naar de eeuwigheid gesproken. Hij is dus een eeuwig hemels wezen. En dan gaat het nog verder. Er staat dat hij geen begin van dagen heeft. Geen dag, geen einde van dagen. Dus van eeuwigheid tot eeuwigheid. En er staat van het allervreemdste. Er staat dat hij is. En men heeft dat vertaald met gelijk gemaakt aan de Zoon van God. Maar het woord wat er eigenlijk staat, het is, hij is een afbeeldsel. Je zou kunnen zeggen een afbeeldsel, een beeld, een openbaring van de Zoon Gods. Hier is het troostvol. En nu blijkt het, de Zoon Gods, dat is de eeuwige wijsheid Gods. Dat is degene die vlees is geworden in Jezus. Die 33 jaar op deze wereld is geweest. Geleefd heeft. Daden heeft gedaan. gestorven, begraven, opgestaan is uit de doden, opgevaren ten hemel, tot achter dat gordijn, dat voorhangsel. Maar het blijkt, en dat hebben onze vaderen altijd geweten, onze oude Calvinistische vaderen wisten daarvan, dat ook voor de vleeswording de wijsheid Gods, de Zoon Gods, in de wereld was. Johannes zegt het ook, hij was in de wereld, hij die de wereld gemaakt heeft, door wie de dingen gemaakt zijn, door wie de Heere God alle dingen geschapen heeft. Hij was in de wereld en de wereld is door middel van hem gemaakt. Hij was in de wereld. Hoe was hij in de wereld? Hij is ook in de wereld geweest. In een bepaalde gestalte. Hij is aanwezig geweest daar. Als die wondere priesterkoning. Koning der gerechtigheid. Koning van de Torah. En hij is tegelijk de eeuwige bemiddelaar. Hij heeft geen begin en geen einde gehad als Torah. Ja, wel in het vlees heeft hij een moeder gehad. Maar van afkomst is hij uit de eeuwigheid en stamt hij uit de Godheid. En keert daartoe terug. Hij is waarachtig God. En hij openbaart zich hier in die dienst. Daar, en er is dus op de aarde een vast punt. Maar het is dus blijkbaar niet voldoende. Het gaat om dat touw. Hoe kun je nou onmiddellijk verbonden zijn? Dat is eigenlijk de grote vraag van ons hele geloofsleven. Hoe ben je daar nou mee verbonden met die Zoon Gods die ter rechterhand des Vaders zit? Nou, en nu heeft God ervoor gezorgd dat dat touw, die verbinding er is. Hier blijkt het. Als Abraham daar komt, Abraham die gerechtigheid heeft. Die ontmoet onmiddellijk die priesterkoning daar. Die openbaring is van de Zoon Gods. Die het wezen van zijn toekomstige incarnatie ook schenkt. Brood en wijn. Het lichaam en het bloed. En die zegent, die het hele volk zegent. En dan op het grote ogenblik. Als het blijkt dat het volk zelf ter wille van de volkeren geofferd moet worden in Isaac, dan wordt die ram geofferd. En dan merken we niets meer van die dienst van Melchizedek. Het kan niet anders zijn. Je kan er alleen maar over stamelen. Je kunt er alleen maar over stamelen. Maar dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, dat is hier van tevoren als ram aanwezig. Vanaf de grondlegging der wereld geschapen. En daar wordt die gestalte, die openbaring van die Zoon Gods, reeds geofferd op de Moria. En dan volgt die hele tempeldienst. En de Joden hebben altijd gezegd, God heeft die offers niet zomaar aangezien die daar gebracht worden. Maar God ziet op die as van die ram die daar geofferd is. Dat is dat wonderen van die plaats. En dan is het zo dat die tempel daar eeuwen staat en alleen maar afhankelijk is van dat onzichtbare heiligdom van Melchizedek. En die priesters van Aaron zijn alleen maar dienstknechten van dat priesterschap naar de orde van Melchizedek, wat de orde is van het offer. Dat de Zoon Gods zelf brengt voor de zonde der wereld. Dat is het dan eigenlijk. Wat hier gebeurt. Die hele priesterdienst van de tempel wijst daarop. En dan is uiteindelijk Jezus zelf de tempel. Ook als de tempel verwoest wordt. Als de tempel verlaten wordt. Dan wordt die tempel opnieuw opgebouwd. Is het altijd weer Jeruzalem. Jeruzalem. Is die plaats waar vanaf het begin der wereld dat heiligdom was. Wat geopenbaard is in de tempel. Die verwoest is. Maar waar de Joden een besef voor hebben dat ze nog voor de klaagmuur zitten. Omdat ze weten dat er veel meer aan de hand is dan wat zichtbaar is. En daar moet een heiligdom zijn. Een heiligdom wat onze aarde doortrekt in een gemeenschap. En de Heilige Schrift, dat werk ik nu niet uit omdat het veel te ver zou voeren. Maar dat heiligdom, die ordening, die priesterschap van Melchizedek, is de kern van Israël. Is ook de kern van de volkeren. U weet wel, op het ogenblik dat de Heer Jezus sterft, dan vertelt Matthäus dat de graven geopend worden. En dat hij de lichamen van de heiligen die daar begraven liggen, opgewekt worden. Ze wachten in de graven totdat het grote gebeurt, dat de Heer, dat de Zoon zelf opstaat uit de doden. En dan staat er dat geheimzinnige, die onsterfelijk gewordenen, die niet meer in de graven terugkeren. Maar hier zijn mensen die al volmaakt opgewekt zijn, die ook het nieuwe lichaam reeds hebben gekregen. En die gaan dan op weg, deze heiligen, naar de heilige stad. En dan wordt er niet zo bij Jeruzalem gezegd, maar dan wordt er gesproken van die onaantastbare kern, die geestelijke kern, die in Jeruzalem is, die zomaar niet gezien kan worden, die niet door ons zomaar getast kan worden, maar het is er, het is aanwezig, en dat is nu juist het touw dat ons verbindt met dat ontoegankelijk licht waarin Jezus is. Er is een priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Daarvan is de hoge priester, de Heer Jezus zelf. Maar op aarde heeft hij het heiligdom van Melchizedek laten bestaan in het verleden. Eerst van Melchizedek, dan Moria, het offer, dan de tempel, dan de verwoesting van de tempel. Maar de onverderfelijke kern blijft. En dat is nu op aarde. Er is een deel van de mensheid, de heilige, wordt er in Matthäus gezegd, die reeds volledig uit de dood zijn opgewekt. Hoe is het met ons? Wij worden naar de onsterfelijkheid van de goddelijke adem en ook van onze geest onsterfelijk opgewekt. En ook onze ziel. Het beginsel van ons leven, dat wordt niet meer een schim, maar dat wordt vervuld van het bloed van Jezus. Maar onze lichamen moeten wachten tot de wederkomst. Er is een kern van reeds opgewekte, die blijven op deze wereld, om dat touw te zijn. En we kunnen weer verbonden met de Heilige Geest, maar het straalt uit en overal. Waar het grote en heerlijke is. Daar is er een verbinding. En ik stel me voor, ja, u moet daar maar zelf over denken. En je kan er alleen maar wat kreten over geven. Het lijken wat kreten, maar het heeft ook zijn zin. Dat er bij al die volkeren kernen en vermoedens zijn gebleven. Maar dat de hoogst ingewijde van de volkeren met het centrale heiligdom in Jeruzalem verbonden zijn. Broeders en zusters, we hebben wat dingen gestameld. Er zijn in de Heilige Schrift zulke ontzaglijke dingen. En het gaat er me nu niet om, om nieuwsgierig te zijn en om de dingen, zoals de Vader zei, curieuselijk te onderzoeken. Nee, dat is het niet. Maar het gaat om het praktische. Dat het niet zo ver is als u wel denkt. En dat de Heer Jezus zegt, ik ben met u tot aan de voleinding van deze eeuw. En hij is op die wijze met ons. Wat is het toch heerlijk om te weten, dat al is het onzichtbaar, al is het niet zomaar toegankelijk, dat er op deze wereld, die zo donker lijkt, en die zo verloren schijnt te zijn, en we gaan zien, de traditie, die wordt steeds zwakker, en wat hebben, houden we over als we geen traditie meer hebben van onze voorouders? Oh, dan worden we steeds meer vulgair en dan blijft er niets over. En dan gaan we alleen maar praten over wat we nog zo'n beetje met elkaar onder goed en kwaad verstaan. En er gebeuren de vreselijkste misdaden. En die worden dan nog gelegaliseerd ook. Maar we zouden de moed opgeven. Als we niet wisten dat er, zij het dan onzichtbaar. Maar niet zo dat het niet uitstraalt door de hele wereld. Een heiligdom is. Waarin de Heer Jezus de zijne in het bijzonder vasthoudt en hier laat, die opgestaan zijn uit de doden, en die hier moeten blijven, en die innige verbinding met hem hebben, die het touw als het ware zijn, met het anker naar hem toe. Broeders en zusters, zijn mysterieuze dingen. En je hoeft er met je verstand niet zoveel aan te doen. Als iemand dan zegt, het is me al te veel geweest, of ik vind het te vreemd, hou dan dit alleen vast. Het beeld van de tekst. Jezus, de eeuwige wijsheid Gods, de Zoon Gods, is vlees geworden, is verhoogd in de hemelen, is niet van ons weggegaan, maar is blijvend verbonden. Het touw verbindt onze bewegelijke, dikwijls wanhopige ziel met hem. En dat anker is vast. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 72, het tiende vers, Psalm 72, vers 10. Misschien voor mijn vrienden en bekenden meedelen dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 11 oktober om 7 uur in de Grote Kerk, de Grote of Sint-Laurenskerk, om 7 uur. En ik hoop weer in de Hennegonderkerk te preken. Het volgend jaar zal dat juni dan zijn, maar ik hoop die tijd dus ertussendoor in de Grote Kerk te preken. Ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.